Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere. Dat doen we in het Nieuwe Testament bij de Efezebrief, het zesde hoofdstuk, de versen 10 tot en met vers 20. De vorige keer dat ik bij u voorging, toen hebben we nagedacht over het derde wapen van die geestelijke wapenrusting, over de schoenen van het evangelie. En vanmorgen wil ik met u stilstaan bij het vijfde wapen, de helm van de zaligheid. Dat is misschien wel een wat vergeten wapen. Het staat er zo tussenin, tussen het schild van het geloof en het zwaard van de geest. Het schild van het geloof, bovenal staat er bij het schild van het geloof, en dan tenslotte dat zwaard en daartussenin die helm. En vanmorgen willen we de aandacht vestigen op die helm. We lezen samen Efeze 6, vers 10 tot en met vers 20. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in Efeze 6, het 17e vers, het eerste gedeelte, waar wij lezen: en neem de helm van de zaligheid. Het thema voor de preek is dan ook de helm van de zaligheid. De punten voor de preek: ten eerste de strijd en ten tweede het wapen. Dus het thema: de helm van de zaligheid, en de punten: eerst de strijd en daarna het wapen. De helm van de zaligheid, dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste de strijd en ten tweede het wapen. Gemeente, jongens en meisjes. Wie van jullie, jongens en meisjes, wie van jullie heeft er wel eens een helm gedragen? Ik denk dat heel veel kinderen die in de kerk zijn vanmorgen wel eens een helm hebben gedragen. Misschien wel toen je op vakantie was, toen je samen met je vader en je moeder op skivakantie was, of in de bergen was. Of misschien wel toen je in een museum was, toen je je mocht verkleden als ridder. Of misschien toen je bij je moeder achter op de fiets zat, of bij je grote neef achter op de scooter. Een helm. Nou, jongens en meisjes, in de tijd van de Bijbel, in de Romeinse tijd, die Romeinse soldaat droeg ook een helm. En Paulus zit in de gevangenis als hij deze brief schrijft, en dan ziet hij die Romeinse soldaat, en hij ziet dat die Romeinse soldaat een helm op zijn hoofd draagt. Eerst heeft die soldaat zijn lange loshangende kleding vastgebonden met een riem. En toen heeft hij een harnas voorgedaan. En toen heeft hij zijn schoenen aangedaan. Daarna heeft hij zijn schild klaargelegd. En voordat hij dan zijn zwaard vastmaakt aan zijn riem, zet hij eerst die helm op zijn hoofd. En gemeente, die helm, die wordt u vanmorgen aangereikt, net als de vorige keer, de schoenen, en nu vanmorgen de helm uit de doorboorde hand van Jezus Christus. Hij biedt ons eerst zijn waarheid aan, de gordel, de riem van de waarheid van het woord, de waarheid van de belofte van het evangelie. En dan biedt hij ons zijn gerechtigheid aan. En dan biedt hij ons zijn schoenen aan. Zijn schoenen die hij had laten staan bij de kruisheuvel Golgotha. Ten vierde geeft hij ons een schild. En voordat hij ons dan dat zwaard aanreikt, geeft hij u eerst een helm. En juist die helm, ik noemde het al bij de schriftlezing, die kunnen we zo makkelijk over het hoofd zien. Maar juist die helm is zo belangrijk. Want zonder helm hoeft die Romeinse soldaat de strijd met de vijand niet aan te gaan. Zonder helm is de kans op overleven niet groot. Want daar is die helm toch voor bedoeld. Jongelui, waarom draag je een helm op je scooter? Dat doe je toch om geen hersenschade over te houden aan een ongelukkig geval. Want je hoofd is zo kwetsbaar. Die helm is bedoeld voor je hoofd. En hoe zag die helm er dan uit? Die helm van die Romeinse soldaat, die was gemaakt van dierenhuiden en daaroverheen waren metalen platen bevestigd. En het Griekse woord wat daar staat voor helm bestaat uit twee woorden. Uit het woord rondom en het woord hoofd. Die helm is bedoeld voor rondom je hoofd, om je hoofd te beschermen. En die helm heeft ook nog een tweede functie. Die helm is ook bedoeld als kroon van de soldaat. En daarom werd die helm soms versierd. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie wel een afbeelding gezien van een Romeinse soldaat. En als je dat nog niet gezien hebt, moet je het maar eens opzoeken. En als je dan goed let op die helm, dan zie je vaak een versiering bovenop die helm. Een sierkam op die helm of een pluim op die helm. Die helm op dat hoofd. En dat hoofd, dat is belangrijk. Dat hoofd van die Romeinse soldaat, als die er met zijn hoofd niet goed bij is, gemeente, dan gaat het helemaal niet goed in de strijd. Vanuit je hoofd wordt je hele lichaam aangestuurd. Elke functie in je lichaam is verbonden met je hoofd. Al je reflexen en je bewegingen, ze worden gecoördineerd vanuit je hoofd, vanuit je hersenen. Of je nu een kleine beweging met je vinger maakt, of een gevaarlijke machine bestuurt, of je nu in de bouw werkt of achter je laptop, zonder hersenen kunnen we niet beginnen. Eerst ons hart en dan ons hoofd. Eerst het tweede wapen, het borstwapen van de gerechtigheid voor je hart. Eerst de gerechtigheid van Jezus Christus. Eerst de toevlucht nemen tot het kruis en ruilen bij hem. Hij mijn zonden en ik zijn gerechtigheid. Eerst je hart en dan ook je hoofd. Het tweede wapen en dat vijfde wapen, die staan parallel naast elkaar. Die horen bij elkaar. En wat is je hoofd kwetsbaar? Iedereen die in zijn leven te maken heeft gehad, of familieleden in zijn omgeving heeft, die te maken hebben gehad met een hersenbeschadiging, die kunnen daarover meepraten. En wat hersenen zijn voor je lichaam, dat is je denken voor je ziel. Je hoofd voor je hart. En als je gedachten ongezonde signalen sturen, zal je ziel op een ongezonde manier reageren. En de boze weet hoe kwetsbaar je bent in je denken. Hij weet dat één verkeerde gedachte zoveel kwaad uit kan werken. We hebben het gezongen in die 94ste psalm voor die strijd in je denken. En zo probeert die boze de soldaten van koning Jezus te treffen in hun denken. Je gedachten, die gooit hij in de war. Dat is ook zijn naam, Diabolos, door elkaar heen werper. Hij gooit je gedachten door elkaar heen. Die strijd in je denken, daar word je zo moe van. Misschien herken je dat wel, dat je zo gevangen genomen kunt worden door je eigen twijfels, je eigen angsten, je eigen onzekerheid. En wat heeft dat een schadelijke invloed op het leven met God? Wat heeft dat een schadelijke invloed op het geestelijk leven? Ook de Emmausgangers hadden daar zo'n last van. Wij dachten dat hij het was, maar het is al de derde dag. Ze zijn de wanhoop nabij. En ook als je nog heel jong bent, of misschien nog niet zoveel weet van het christelijk geloof, dan kun je daar zo'n last van hebben. Die chaos in je hoofd. Als de Bijbel meer vragen geeft dan antwoorden. De boze richt zijn pijlen in het bijzonder op je denken. Als het gaat om het komen tot Christus. Je hoort het evangelie, maar het krijgt geen ingang. De boze houdt je gevangen in de twijfel door je zoveel vragen te geven over het bestaansrecht van het christelijk geloof, dat de liefde van Christus niet meer indaalt in je hart. Of anders nog, u hoort wel van het offer van Christus en u gelooft wel dat hij een volkomen zaligmaker is. En toch, altijd maar dat ja maar, toch geeft u zich niet over. De boze richt zijn pijlen op je denken, zodat het evangelie niet kan dalen in je hart. Dat doet hij niet alleen als het gaat om het komen tot Christus door de weg te versperren, waardoor er een hindernis komt, waardoor Christus altijd ver weg voor je blijft. Maar dat doet hij ook als het gaat om het leven uit Christus. Door je zo op te laten gaan in de dingen van dit leven, alles wat er gebeuren moet. We zijn zo bezet, onze agenda zit zo vol dat ik geen tijd meer overhoud voor God. En dat ik er niet meer bij stilsta dat ik op reis ben. Dat ik uitzie naar een stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Of door je zo gevangen te nemen in de zorgen van het leven, dat je er wanhopig van wordt en dat je eraan twijfelt of God nog wel naar jou omziet. Want als christen mag je toch hoop hebben. Maar wat als je de moed ontbreekt? Tot op uw sterfbed aan toe probeert die boze zijn laatste slag te slaan. En hij maakt u wijs dat het allemaal voor niets is geweest. Te vergeef, zegt Asaf in Psalm 73... Te vergeefs heb ik mijn hart gezuiverd. Te vergeefs heb ik mijn handen in onschuld gewassen. Mijn bestraffing is er elke morgen. Die boze die fluistert je in. Wat heeft het voor zin om te geloven? Juist de gelovigen ervaren tegenspoed. En de goddelozen hebben voorspoed. En wat zie je er nu van in je dagelijks leven? Dat er een God is die leeft. Wat zie je er nu van als je kijkt om je heen van die overwinning die Jezus Christus heeft behaald? Wat zie je er nu van? Van die engelenzang. Vrede op aarde. Vrede op aarde. De wereld kreunt en steunt in zijn voegen. De vrouw van Job zegt tegen Job, zegen God en sterf. Zeg God, vaarwel en sterf. Als die op de puinhopen van zijn leven zit. En gemeente, dat is nu het grote doel van de boze. Achter die strijd. Daarom laat hij je nooit met rust. Elke dag vuurt hij zijn pijlen op je af. Zodat jij op een goed moment, vroeg of laat, de strijd op zult geven. En je over zult geven. Hij probeert je te ontmoedigen. Het heeft toch allemaal geen zin. Daar kan hij zelfs mensen voor gebruiken. Bij Job deed hij dat via zijn echtgenoot. En in de tijd van Petrus waren er spotters van buitenaf die zeiden, geloven jullie daar nog in? Misschien herken je dat wel op je werk, in je studie. Medestudenten die zeggen, geloof je dat echt wat er staat in het woord? Geloof je echt dat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel? Geloof je dat nog in deze tijd? Dat zeiden ze ook al in de tijd van Petrus. Daar is toch helemaal niets van te zien? Alle dingen blijven altijd zoals het was vanaf het begin. Misschien denk je dat zelf ook wel eens. Wat haalt het allemaal uit? Dat ik elke dag bid en uit de Bijbel lees. En dat ik elke zondag 2 keer naar de kerk ga. Ja, je hebt Jezus lief. Je zingt met je hart, God heb ik lief. Want die trouwe Heer hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn klagen. Je weet het diep van binnen. Je vluchtte tot het kruis. Je vond in Jezus Christus genade, Hij voor mij. Maar waarom ervaar ik er dan zo weinig van? Waarom loopt dat leven met God dan zo stroef? En waarom breng ik er zo weinig van terecht als het gaat om het vruchtdragen? Ik kan helemaal niets betekenen in het Koninkrijk van God. En niemand zal mij missen in de gemeente als ik er niet meer ben. Misschien sta je wel op het punt om op te geven. Of misschien ben je innerlijk al afgehaakt. Ik heb me vergist. Ik heb tevergeefs mijn hoop op Jezus gesteld. En gemeente, dat is nu precies het grote doel van de boze. Hij wil dat de pasgeboren kinderen in het geloof, maar ook de volwassenen in het geloof, dat ze twijfelen aan de overwinning die door Jezus Christus is behaald. Hij wil dat ze twijfelen aan de goede afloop. Hij wil de legers van koning Jezus laten twijfelen aan de overwinning. Hij probeert de gelovigen wijs te maken dat ze niet zullen aankomen aan de overkant. En wat is een soldaat die twijfelt aan de goede afloop? Dat hebben we de afgelopen tijd weer kunnen zien. Russische soldaten twijfelden aan de overwinning. En toen gaven ze zich over. En toen was daar de nederlaag. Zonder hoop zijn we nergens. Zonder helm zijn we overgeleverd aan de boze, aan de grillen van de boze. Stel je voor dat iemand de snelweg opgaat op de motor zonder helm. En je gaat hier voorbij met een snelheid van 180 km per uur. Levensgevaarlijk. Maar hoeveel mensen in deze wereld gaan niet dagelijks op weg zonder God, zonder hoop? Zonder hoop in deze wereld. En hoeveel christenen, hoeveel gemeenteleden uit de Laankerk gaan dagelijks op weg, 's morgens op weg, zonder helm? Dat brengt ons bij de helm, bij het wapen. Van de strijd naar het wapen. Gemeente, die helm hebben we nodig, dat voelen we samen wel aan. En waar komt die helm dan vandaan? Wat is dat precies voor een ding? Het is belangrijk om te zien dat al die wapens een oud-testamentische achtergrond hebben. Ook dit vijfde wapen. We lezen dat in Jesaja 59 vers 17. En daar zie je weer aan, jongelui, dat het niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Dat het Nieuwe Testament weer precies de vervulling is van het Oude Testament. Ook als het gaat om deze wapens, je kunt ze terugvinden in het Oude Testament. En we lezen in Jesaja 59 vers 17. Daar zegt de Heere, daar gaat het over de Heere zelf. Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas. En zette de helm van het heil op zijn hoofd. Jesaja 59, dat is een somber hoofdstuk. Er is geen verlossing. Niemand kan het volk Israël verlossen. En als er dan niemand verlossing kan brengen, als er niemand rechtvaardig is, dan komt God zelf om verlossing te brengen. Daarom bracht zijn arm hem heil. Zo lezen we daar in Jesaja 59. Hem heil. Daar staat in het Hebreeuws Yeshua. En dat is dan weer in het Grieks, vanuit het Grieks, de vertaling naar ons. Zaligheid. De helm van de zaligheid. En gemeente, zo worden we in al die wapens helemaal teruggeworpen op de Heere Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven, de gordel van de waarheid. En hij is het die alle gerechtigheid heeft vervuld. Het borstwapen van de gerechtigheid. En Paulus zegt in Efeze 4, hij is onze vrede. De schoenen van het evangelie van de vrede. Hij is voor u een schild, zegt de Heere tegen Abraham. En hij is ook onze zaligheid. Want, jongens en meisjes, de engel heeft het toch gezegd. Tegen Jozef in die droom. Wat had de engel gezegd? Maria zal een zoon krijgen. En, hoe moeten ze hem noemen? U moet hem Jezus noemen. Waarom Jezus? Jezus, dat betekent zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En gemeente, hij biedt het u aan vanmorgen. De zaligmaker, hij is gekruisigd. Hij is opgestaan. Hij is de overste, zo hebt u vanmorgen gehoord, van alle koningen van de aarde. En hij komt tot u in de bediening van het evangelie. En hij biedt u het levende water aan. Als je ontmoedigd bent, de strijd hebt opgegeven, de Bijbel niet meer opent, niet meer bidt. Hij nodigt je vanmorgen. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom, zegt Jesaja, ben je bezig met al die dingen die niet verzadigen kunnen? Luister aandachtig naar mij. Als je hoofd in de war is, als je zo'n chaos ervaart en niet meer weet hoe je eruit moet komen, denk dan eens aan Jezus. En wat Hij heeft gedaan, dat gaat ons verstand te boven. Want Hij heeft een volkomen verlossing aangebracht. Hij heeft heil aangebracht, waar heel het Oude Testament om roept, dat heeft Jezus Christus nu gebracht. Hij heeft de toorn van de Vader over de zonde gestild. En hij heeft de boze overwonnen. Hij heeft de schuld weggedaan. En hij heeft de strijd alleen gestreden en de overwinning behaald. En hij heeft zichzelf bekleed. Niet alleen met de klederen van de gerechtigheid, de klederen van het heil, maar ook met de helm van de zaligheid. Hij Hij heeft heil aangebracht. Hij heeft verlossing teweeggebracht. En u die in hem gelooft, u mag delen in wat hij heeft volbracht. Hij reikt u vanmorgen de helm van de zaligheid aan. De helm. Wat is dat nu precies? Nou, gemeente, die helm heeft niet alleen een oud-testamentische achtergrond, maar we komen die helm ook in het Nieuwe Testament nog een keer tegen. Paulus gebruikt dat beeld ook in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Nou, daar gaat het over de helm. Ook daar in combinatie met het borstharnas, net als in Jesaja 59. Ook in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. En dan roept Paulus de christenen van Thessalonica op. Laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Geloof en liefde, hoop, de hoop op de zaligheid als helm. En Paulus schreef ook in deze brief over die hoop. In hoofdstuk 2, vers 12. Daar gaat het over het eertijds, over vroeger. Vroeger, zegt Paulus, toen was u zonder Christus. Toen was u zonder hoop, zonder God in deze wereld. En gemeente, dat is ook een waarschuwing voor ons vanmorgen. Als je nog buiten Christus bent, als je de Heer Jezus Christus nog niet lief hebt, je nog nooit hebt gezien wat Hij heeft gedaan, als je nog nooit als zondaar aan zijn voeten bent gevallen en in Hem genade hebt gevonden, dan is er geen hoop. Buiten Jezus is geen leven. Buiten Jezus is er alleen ijdele hoop. De prediker zegt, dan is alles vluchtigheid. Alles gaat voorbij. Hoop die vergaat. Maar die hoop op Christus, dat is de hoop die niet vergaat. Dat is de hoop die leven doet. Dat is de hoop die je hoofd beschermt. Je denken. Christus Jezus heeft de overwinning behaald. Dat is vast en dat is zeker. En u die in hem gelooft, u mag delen in zijn overwinning. Wij steken het hoofd omhoog, gaan we straks zingen. Wij zullen de eerkroon dragen door u alleen. En dat is de troost van die helm, dat het vast ligt in hem. Dat het vast ligt in het hoofd, dat het vast ligt in Jezus. Hij is het hoofd. Hij heeft de overwinning behaald. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Als je de moed ontbreekt, al je hoop is vergaan. Als je het niet lukt om die helm op je hoofd te zetten, je zou het wel willen, de strijd te boven, maar het lukt gewoon niet. Als je je zo ongelovig weet, als je weer in slaap bent gevallen, je moest toch wakend zijn met de discipelen, weer in slaap gevallen. Als je zo weinig vol verwachting uitziet, zo weinig bekleed bent met de bruid en het hooglied. Als je je zo mee laat slepen door alles wat er gebeurt in het leven en zo door alle zorgen overvallen wordt of zo door alles wat er gedaan moet worden waar je agenda mee bezet is. Als je je zomaar mee laat slepen door de verleiding die op je pad komt, door de verzoeking. Als de angst zich meester van je maakt. En als de storm zo hevig is. En het levensschip op en neer gaat. Op de golven van de twijfel. Dan mag je vanmorgen weer zeggen tegen je ziel. Met je verstand je hart aanspreken. Met je hoofd, je hart, met je ziel, je denken aanspreken. Zoals de psalmdichter dat doet. Wat bent u onrustig, o mijn ziel? Hoe heb je het nu, o mijn ziel? Wat buig je neer, mijn ziel? Waarom ben je zo onrustig in mij? Hoop op God. Nee, de benauwdheid is niet weg, maar ruimte is er wel in het heil dat God in Christus heeft aangebracht. En daar mag je als zondig mens je hoofd in steken. Je gedachten door laten vernieuwen. Daar roept Paulus ons toe op in Romeinen 12 vers 2. Het christenleven, wat is het christenleven? Paulus zegt in Romeinen 12 vers 2, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Veranderd door de vernieuwing van je denken. Dat is bekering, metanoia, de andere kant op denken. Niet meer denken zoals men in deze wereld denkt. Niet meer denken zoals mijn oude mens denkt. Maar denken vanuit wat Jezus denkt. Gemeente, dat is verlossing in de praktijk. Verlossing in je denken. Die verlossing heeft dus niet alleen betrekking op de rechtvaardiging, op de vergeving van je zonde. Dat wel allereerst. Eerst je hart, eerst dat borstwapen van de gerechtigheid. Maar dat is het niet alleen. En die verlossing heeft ook niet alleen betrekking op de verheerlijking, voor eeuwig verlost met hem te zijn. Maar die verlossing heeft ook betrekking op de heiliging. Verlossing in je denken. Ja, ga er maar aan staan. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want juist daar komt zoveel tegen in het verweer. De boze wil niet dat u die van Christus leeft, leeft in de vrijheid van de kinderen van God. Dat gaat ook zo in tegen je eigen denken en tegen je eigen gevoelens. Tegen dat bolwerk van onzekerheid, twijfel en angst. Zodat ik het eigenlijk niet kan geloven. Als ik kijk om me heen en als ik let op mijn eigen hart. Maar je mag het toch vanmorgen ook niet ontkennen. U die aan het avondmaal deelneemt om dat te doen tot zijn gedachtenis. Dat de kostbaarste belofte van God u geschonken zijn. En dat die kostbaarste belofte van God vanmorgen in Christus Jezus ja en amen zijn. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dat zijn genade ook voor u genoeg is. En als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn? Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Niet alles wat ik vind dat ik nodig heb, maar alles wat waarvan hij weet dat ik het nodig heb om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Hij is het toch die mij leidt. Door de pijn, de overste leidsman, vol einde van het geloof. En wat is dat rijk wat de Heilige Geest ons wil leren als we in Christus mogen zijn. Je hoofd in Christus steken. Je denken door Christus laten beheersen. Dat hij koning wordt over je denken. Dat betekent belijden, ondanks dat ik het niet zo voel. In hem ben ik gestorven. In hem ook opgestaan. In hem een nieuwe schepping. In hem het zout der aarde. In hem het licht der wereld. Een rank aan de wijnstok. Een tempel waarin zijn geest wil wonen. Ik ben gestorven. En mijn leven is met Christus verborgen in God. Wat is dat een rijkdom? Een geheimenis om uit te leven wat de Heilige Geest ons wil leren. En daarom zegt Paulus in die andere brief, we zijn wel in twijfel, maar niet vertwijfeld. Zoals de Statenvertaling dat vroeger zei, we zijn wel twijfelmoedig, maar niet mismoedig. De herziene Statenvertaling zegt, wel in twijfel, maar niet vertwijfeld. Ja, de strijd is er nog wel, maar de overwinning ligt vast. In de pluim op de helm. In hem die het kruis heeft verdragen en schande veracht. En nu zit aan de rechterhand van de troon van God. Paulus zegt het al in het tweede hoofdstuk. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons met Christus opgewekt en met hem geplaatst in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Hij is het hoofd. En gemeente, als het hoofd boven is, met eer en heerlijkheid gekroond, dan is het lichaam gered. Wij zullen de eerkroon dragen. Die pluim op die helm vertelt het mij. In hem ligt het vast. In hem is het zeker. Ook als ik er niets van voel en niets van zie. En als alles zo indruist in mijn leven tegen dat wat waar is in hem. Die pluim op die helm doet Paulus uitroepen in Filippenzen 3. Niet dat ik het al verkregen heb. Niet dat ik al volmaakt ben. En dat bleef hij zijn leven lang zeggen tot zijn laatste snik. Niet dat ik het al verkregen heb. Niet dat ik al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Eén ding doe ik. Vergeten wat achter is. Me uitstrekken naar wat voor is. Jaag ik naar het doel. Naar de prijs van de roeping van God. In Christus Jezus. Gemeente, doen we dat? Zijn we in die renbaan op weg naar de finish? Die pluim geeft weer koers aan je leven. Die pluim geeft weer voeten om te gaan. Die pluim doet weer uitzien naar de finish. Die pluim zorgt ervoor dat we het hoofd weer omhoog heffen. Met dat jongetje. Jongens en meisjes, jullie hebben dat verhaal misschien wel eens gehoord van die jongen. Hij was nog maar heel klein. Nog veel kleiner dan jij bent. Denk ik. Hij was nog maar 3 jaar. Misschien is er vanmorgen ook wel iemand in de kerk van 3 jaar. Hij was 3 jaar en hij was buiten aan het spelen. Op de trampoline. En het was een mooie zomerdag en de tuindeur was open en papa en mama waren binnen. En het jongetje was buiten samen met zijn zus op de trampoline en hij keek omhoog. En opeens zag hij in de lucht een luchtballon. En hij sprong van de trampoline af en hij rende het huis in en hij zei, papa, mama, de Heere Jezus komt eraan. Of misschien ken je wel dat andere verhaal van die oudere jongen. Elke morgen, misschien was hij wel net zo oud als jij bent. Elke morgen als hij opstond, als hij zijn gordijnen opendeed, dan keek hij omhoog. Toen zei die moeder op een gegeven moment, waarom zit je elke morgen zo omhoog te kijken naar de lucht? Hij zei, ik kijk of vandaag de Heere Jezus misschien terugkomt. Gemeente, zijn we nu zo bruid van de bruidegom? Zijn we nu zo wakend of slapend? Want stel je voor dat een bruidegom op de dag van de bruiloft aankomt bij het huis van de bruid. De bruidegom belt aan en de bruid doet niet open. De bruid heeft haar trouwjurk nog niet aan. Dan gaat het hele feest niet door. Gemeente, zou dat niet een van de belangrijkste redenen zijn? Waarom we zo verward kunnen zijn in ons eigen denken? Waarom we ons zo mee laten slepen door alles wat er gebeurt in de wereld? Waarom we zo bezig kunnen zijn met onszelf, met onze eigen agenda, met alles wat er gebeuren moet, omdat we veel te weinig leven uit de hoop. Veel te weinig leven uit de verwachting. Is het nou echt waar wat er staat? Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden? En juist in de diepte, in de beproeving, wordt de hoop weer geboren. Het verlangen. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Vanuit de diepte klimt een lied omhoog. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen. Volkomen Yeshua. Volkomen zaligheid. Volkomen uitkomst geven. Amen. Gemeente, laten we dat samen gaan zingen. Psalm 68. Het 10e vers, gelooft zij God met diepst ontzag. 68 vers 10.